Radio 1. NTR.
Mangiare! Culinair journalist Onno Klein schreef De Grote Klein, een onmisbaar naslagwerk voor eters, kokers en koks. Jona Freud stort zich 3 maal op paddenstoelen. Verslaggever Chris Baeyema met nachtrichten uit Berlijn over de beroemde deuner. En een nieuwe aflevering van onze wedstrijd. Lekker vies. Uw presentator is Petra Possel.
Welkom bij het kook- en eetprogramma Mangiare live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere 2 weken. We vinden het leuk als u reageert. Mangiare@ntr.nl. En u kunt natuurlijk ook mailen of twitteren. Hashtag Radio Mangiare is voor tweets. Onno Klein is mijn gast, culinair journalist, al 28 jaar. U kent hem onder andere van de Volkskrant. Maar hij heeft nu zijn levenswerk uitgegeven, De Grote Klein. Waarin alles, maar dan ook werkelijk alles over eten en drinken staat. Het is een culinair compendium. Onno, ik las op Facebook dat je een lamme hand hebt van het signeren.
Ja.
Ik heb een zere rug van het tillen van dat boek.
Ja.
Dus we zijn zwaar gehandicapt met z'n tweeën.
Nou, dat begint goed.
Ja, maar luister, zijn er zoveel mensen die nu vragen van, mag ik van de grote Onno Klein
een handtekening? Ja, dat loopt heel aardig, ja. Ja, daar ben ik blij mee.
Want je boek is net uit.
Ja.
En je hebt nu toch al het idee van, we hebben hier iets te pakken.
Ja, daar hoop ik op natuurlijk. Hè.
Ja.
Ik hoop, en dit is ongelooflijk arrogant en pedant, maar dat ben ik ook. Ik hoop dat over een half jaar heel kokend Nederland zich afvraagt, hoe hebben we het ooit zonder dat boek kunnen doen?
Jona Freud, is hij pedant en arrogant?
Nou, maar ik ken hem langer dan vandaag.
Celle tonki vella muziek, hè?
C'est vrai.
Oké. Francine, wat vind jij ervan, deze uitspraak? Jij kan niet meer zonder, denk ik, hè?
Vanavond niet, nee.
Nee. Wij zijn alle gezegend met een exemplaar. We gaan daar straks over praten. Het is een ongelooflijk werk. En heel erg leuk dat je hier bent. Jona Freud, u hoorde haar al, mijn steun en toeverlaat, kookboekenfanaat. En ze heeft het vandaag over iets waar we geen nee tegen zeggen, namelijk paddenstoelen. Zelf geplukt, of waag je daar niet aan, Jona?
Nou, ik kom net terug van de Frankfurter Boegmessen. Mm. En ik was daar gisteren op een tussendoor even op een overdekte markt. En in Duitsland weten ze toch echt nog wel beter dan wij wat paddenstoelen zijn.
Want wat is het
verschil? Ik heb gisteren ook een foto volgens mij op de Twitter gezet van Radio Mangiare. Het assortiment gewoon in de eerste beste supermarkt is enorm.
Dus jij hebt meegenomen.
Dus ik heb paddenstoelen uit Duitsland meegenomen.
Wat ongelooflijk. Literaire paddenstoelen van de Frankfurter Boegmessen.
En dan denken dat ze uit Duitsland zijn, want meestal komt het uit het Oostblok.
Ja, Oostblok, ja.
Ja, Apfelzen uit het Oostblok. Ja.
Maar en Duitsers zelf plukken ook nog wel veel.
Ja.
Jij hebt 3 bereidingen van paddenstoel gemaakt. We gaan het daar straks over hebben. Francine is aangeschoven, mijn charmante assistente. Zij komt met een nieuwe aflevering van onze kookwedstrijd Lekker Vies. Zeg maar niet wat het wordt vandaag. Ik wil eigenlijk vooral van jou weten. Want ik wil het een beetje spannend houden. Ja. 16 december, dan is de finale van die wedstrijd.
Ja,
dat
zeker
is ongelooflijk spannend. Ja. Hier de grote zaal afgehuurd van De Smet in Amsterdam. De
kandidaten staan te trappelen om te komen. Publiek kan zich nog aanmelden.
Precies, dat is mijn vraag. Ja. Want Ronald Gippert, schrijver, en
komt jureren Lekkerbeek en Yvette van Boven.
Precies.
Die hebben daar ook veel zin in. Er is al publiek dat zich heeft aangemeld. Maar er kan nog wat meer bij. Dus als je dat nou wil, dan mail je aan mangiare@ntr.nl.
Wij kunnen ongeveer 100 luisteraars ontvangen, denk ik. Hè?
Ja, dus we geven per luisteraar 2 kaarten weg.
Dus vorig jaar kwamen er namelijk hele groepen. En er was zelfs een bus die had plekken afgehuurd.
Maar
daar kunnen we dus niet aan beginnen.
Ik had best wel storm liep al.
Ja. En toen werd het weer even wat rustiger. Ja. Dus er kan nog iets bij. Okay. En er zeggen
Mangiare
ook altijd
nog weer mensen af.
Ja. Ja. Ja.
Vrijdag 16 december. Het wordt sowieso een heel mooi evenement. We hebben hapjes, we hebben drankjes. Yvette van Boven, Ronald Gippert. En niet te vergeten natuurlijk Francine zelf. Mijn charmante assistente. En Jona Freud. Vandaag zijn we aan de ene laatste inzending toe van Lekker Vies.
Dus als er nu iemand luistert en die zegt, ja, eigenlijk, ik heb al die afleveringen gehoord, Lekker Vies, ik heb toch het ultieme recept voor een Lekker Vies. Iets waar je gasten niet snel voor zal zetten, maar waar je eigenlijk heel erg van geniet. Mail dan ook nog.
Het kan nu nog. Goed, straks hoor het. Ik kan in ieder geval wel verraden dat het dit keer geen kaas betreft. En het is dan ook de eerste keer dit jaar.
Een lekker vies recept zonder gesmolten kaas.
Ongelooflijk, het bestaat dus wel. Ja. Onno Klein, culinair journalist. Essentiële kennis voor alle eters, koks en kokers van Nederland. Dat staat er op de achterflap van jouw grote lijvige boek De Grote Klein. Die naam klinkt een beetje als de dikke Johannes.
Ja.
Of de dikke Van Dam.
Ja.
Maar dan anders. Dat was een encyclopedisch boek van de heer Johannes van Dam.
Ja.
Hij is in 2013 overleden. Is dit een boek in de geest van Van Dam? Is het een knipoog naar Van Dam? Of hoe moet je
allemaal.
Dit zien? Allemaal.
Allemaal. Ik bruis over van weetjes, van kennis, ik weet heel veel dingen. Maar ik moest altijd Johannes voor laten gaan. Dat was logisch. Want
was dat een ongeschreven wet?
Ja, dat was ook een ongeschreven wet. Hij is natuurlijk ook nog net een halve generatie ouder. Hij was 10 jaar ouder dan ik. En hij was zo'n gevestigde naam. Daar kon je niet omheen. Dus ik kon dit boek ook niet maken voordat hij... Zo klinkt het een beetje... Voordat hij overleden was.
Dat is echt bewust beleid?
Nee, geen bewust beleid.
Maar daarna kwam er pas uit.
Daarna kwam het er pas uit.
Ja. Ja.
Ik had dat nooit gedurfd voor die tijd.
Maar het is niet alleen een kwestie van leeftijd. Hè? Het is ook een kwestie van persoonlijkheid. Johannes van Dam stond bekend als een scherpslijper. Als iemand die eigenlijk alles wist. En als je dan zei, Johannes, je bent een bedweter... dan werd je zelfs daarop gecorrigeerd, hè? Ja. Jona, jij hebt het...
Maar ik zei wel altijd, alles wat hij niet wist, wist hij ook.
Precies. En alles waar hij ongelijk in had, had hij toch gelijk in?
Ja. Hij vond alle collega's charlatans. En
Onno Klein in het bijzonder?
Oh, nee, niet in het bijzonder, maar gewoon een van de velen. Dat maakt hij verder volgens mij geen onderscheid dus.
Maar jij bent en was toen een van de weinigen die hem daadwerkelijk nog wel kon evenaren. Omdat jij gewoon echt al en heel lang meegaat. Al 28 jaar professioneel in de culinaire journalistiek zit. Daarvoor ook al hobbymatig daarmee bezig was. Kortom, jij bent zelf ook wel een lopende encyclopedie.
Ja, op de middelbare school had ik een vriendje. Die noemde mij Winkler Onno.
Worden de meisjes daar ook opgewonden van?
Nee, helemaal niet. Nou, helemaal niet. Maar dat is toch allemaal goed gekomen, hoor. Want eentje wel. En daar ben ik getrouwd.
Ja,
en daar is boek aan opgedragen. Dus dat gaat... Nee, dat is allemaal...
En heb je goed vastgehouden, die vrouw. Want je dacht, zo kans krijg je ook nooit meer.
Nee.
Maar werd jij gedoogd door Johannes van Dam?
Ik werd wel gedoogd, jawel. Jawel. En misschien viel het hem niet eens op, hoor. Dat kan ook zijn. Want verbeeld ik me in mijn arrogantie ook wel dat hij op mij liep te letten. En dat was helemaal niet zo. Dat ga je dan verbeelden. Weet je, dat iemand over je schouder meekijkt. Dat was helemaal niet zo. Maar in ieder geval, dit boek kon er toch pas komen na zijn overlijden.
En wat wel zo is, want daar moet ik je meteen mee complimenteren, is dat jij over een bepaald onderdeel van de culinaire wereld echt veel meer weet. En dat is ook echt aantoonbaar. En dat is over wijn bijvoorbeeld.
Ja, dat was niet zijn onderwerp. Ik ben een van de weinigen die over beide onderwerpen schrijft. Net als Wina ooit.
Wina Born. Ja.
En dat vind ik leuk. Ik vind dat het bij elkaar hoort. Ik heb nog getwijfeld. Ik heb over alles getwijfeld bij dit boek. Maar uiteindelijk heb ik toch een hoofdstuk toegevoegd over wijn. En dan ook maar over bier en over gedistilleerd. Vooral omdat het is basiskennis. En ik kom veel te veel mensen tegen, ook collega's, die over eten schrijven. En die zeggen dan van, van wijn weet ik niks. Nou, ik denk, dan doen we daar wat aan. En ik heb ook weer van wijncollega's gehoord dat ze dit hoofdstuk krap vinden en dat er dingen in ontbreken. Ja, er ontbreken in alle hoofdstukken dingen.
Want je kunt nooit compleet zijn.
Nee.
Ook al kom je met honderden pagina's dan nog.
Tuurlijk, ik heb tegen haar gezegd, ik neem niet een wijnboek op in mijn boek.
Nee.
Er zijn wijnboeken. Dus het is echt een kennismaking voor mensen die er niet zoveel van weten. In het geval van wijn dan.
Ja.
En,
want hoe heb je dit aangepakt? Dit is bigger than life. Dit is een levenswerk, zoals ik al zei.
Ja.
Hier komen alle onderwerpen die je alles beschreven en besproken hebt, die komen hierin terug. Maar hoe,
en
hoe
nog pak, een paar.
Precies. Hoe pak je zoiets aan?
Dat was moeilijk. Ik de vorm vinden was ook een worsteling. Ik heb eerst alle onderwerpen opgeschreven waar ik iets mee wou. En toen ben ik gaan nadenken, moet dit een encyclopedie worden? Nee, omdat ik zelf heel erg hou van zijkanten opdenken.
Zijkanten opdenken?
Ja.
Out of the box.
Out of the box, maar kijk, ook ik hou van anekdotes, zijpaadjes inslaan. Alles is met alles verbonden. Dat klinkt wel heel erg filosofisch. Ik bedoel, ook op het gebied van eten.
Begin je ook heel doordringend aan te kijken.
Ja,
ik vind het ook wel mooi.
Ja. Maar,
holistisch en zo.
Kijk, als je het hebt over zout, dan ben je binnen de kortste keren ben je bij gezouten vis. Nou, die hadden effecten op de handel. Ik bedoel, die gezouten vis, dat zout werd uit het zuiden gehaald. En, en de Nederlanders verkochten dan, god beter, het gezouten haring voor terug aan die lui die het zout hadden geleverd. En alles is met elkaar verbonden, zeker historisch. Hè, want dat is een beetje een dingetje van mij. En ik vond daarom dat ik dat in kleine lemmaatjes niet kon vatten. Ik geef iedere keer het beetje domme voorbeeld. Als je het hebt over bladgroenten. Dan kennen we dat verhaal van je mag ze niet twee keer verhitten, want dat is dan slecht. Nou, dat is
nitriet.
Achterhaald. Nitriet. Dat is achterhaald. Dat vindt het voedingscentrum ook dat het achterhaald is. Nou, fijn. Waar ga ik dat opschrijven? Bij het lemma spinazie? Of bij het lemma snijbiet? Of bij het lemma stoofsla? Nee, ik denk het moet gewoon een hoofdstuk bladgroenten komen.
Ja.
En zelfs dat opdelen in deze hoofdstukken is al in zekere zin een beperking. Maar je moet er toch enig overzicht in aanbrengen. Dus ik heb gekozen voor grote brokken. Grote brokken met grofweg groentesoorten, een hoofdstuk varkensvlees.
Het klinkt mij nu als een oefening in frustratiebeheer. Want je weet meer dan je kwijt kunt.
Ja.
En je wil eigenlijk door, maar je kan niet onbeperkt door.
Nee, klopt.
Is dat moeilijk?
Dat is moeilijk, maar ik heb toch die vorm gevonden. En dus betekent het ook dat er inderdaad niet alles in staat, dat ik weet. Maar
grove brokken.
En die dan ook nog in kleinere stukjes opgedeeld. Niet zoals Johannes deed in grote doorlopende hoofdstukken. Maar, nog weer in die pedante kreet. Ik geef ook les. Hè. Ik geef les aan leerlingen om beter te leren schrijven over eten en over wijn. En een van mijn motto's is doseren is doseren. Dus doseren met een C is doseren met een S. Je moet het allemaal wel een beetje leuk weten te brengen en het moet niet te veel tegelijk.
Nee, maar als je nou toch aan het vergelijken bent met de dikke Johannes, dat is een soort persoonlijk leesboek bijna geworden. Hè? Het zijn bijna columns over bepaalde onderwerpen.
Dat waren het ook, hè?
Precies, dus het was eigenlijk gewoon, je hoorde Johannes als het ware spreken tegen zijn mensen, tegen het gepeupel, over puree of over kippenlevertjes, als een favoriete onderwerp.
Discoursen en dat waren ook, het is niet geschreven als boek. Het is een compilatie van stukken die geschreven had als een soort essays of zo.
En jij probeert toch nog wel iets meer, laten we zeggen, er een soort wetenschappelijk tintje aan te geven, of iets journalistieker verantwoord, lijkt mij.
Hoop ik wel. En graag leesbaar. Iemand schreef vandaag, dat was heel vriendelijk, Gerion, die schreef, zo zwaar als het boek is, zo licht is Onno's schrijfstijl. Ja, dat vind ik fijn om te horen.
Ja.
Want als het te taai en te zwaar wordt, en ik heb het dan over de tekst, niet over het boek, dan lezen de mensen het niet meer. Daar schiet ik niks mee op.
Je hebt ervoor gekozen niet je gehele culinaire schrijfoeuvre achter elkaar te plakken. Niet klakkeloos. Maar je hebt het in onderwerpen gedaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige stukken van, laten we zeggen, 20 jaar geleden, dat je daar ook nog heel veel aan moest doen. Dat er ook andere inzichten zijn gekomen. Dat Onno Klein zelf is veranderd, bijvoorbeeld. Dat kan ook.
Dat zal ook wel. Ik ben zelf ook veranderd, maar voortschrijdend inzicht. Er zijn heel veel dingen die niet meer kloppen uit het verleden.
Wat voor dingen zijn dat?
En dan zijn het dikwijls de inzichten op het gebied van gezondheid. He, dus als het over vet gaat en over suiker, dat moest er dan wel in. Maar daar ligt niet mijn hart. Ik wil dat allemaal weten. Ik wil dat ook wel allemaal overbrengen. Maar er zijn al zoveel boeken die daarover gaan.
Je hebt toch wel opgenomen dat een ei de menstruatie van een kip is?
Ja, dat was net te laat.
Was dat te laat voor de deadline?
Ja, jammer.
Verdorie.
Ja, ja.
Maar luister, wat moeten we geloven? De versie die jij nu hebt gepubliceerd, dat is natuurlijk de wetenschap, of de populaire wetenschappelijke opvatting eigenlijk, anno 2016.
Klopt.
Dus over 50 jaar bij de volgende grote klein.
Kun je daar ongelooflijk over lachen.
Ja. Want ik heb altijd het idee, maar Eureka, nu hebben we het wel gevonden, hè?
Ja, maar daar is dit boek mede tegen bedoeld.
Juist.
Het boek is bedoeld om de mensen inzicht te geven hoe het allemaal was, hoe het is en hoe betrekkelijk onze ideeën erover zijn. En dat gaat ook, ik heb een hoofdstuk gezondheid. Dat is weer niet een boek over gezondheid in een boek. Nee, het is een hoofdstuk vooral met historische opvattingen over de malle ideeën waar we in het verleden in geloofd hebben. En dat heb ik niet eens over het diepe verleden. Nee, over het heel recente verleden.
En wat voor malle ideeën zijn het dan?
Nou, minder vet en zo. En bepaalde
koolhydraten.
En dierlijk vet is slecht. En de margarine waar ik mee ben groot geworden, toen ik klein was.
Ja.
Dat was allemaal gehard vet. Dat is allemaal hartstikke slecht. En dus als je gelooft in de industrie, wat die ons allemaal vertellen. Ach. Het is iedere paar jaar is het weer wat anders. Maar zij blijven het brengen alsof het, alsof het de grote waarheid is.
Dus dan zou de moraal van het verhaal wel kunnen zijn, en eeuwig houdbaar ook als idee, laten we loskomen van die industrie. Dan halen we gewoon weer melk uit de koe, om dan maar eens wat te noemen.
Ja,
we
maken prachtig. Gewoon kaas. Ik ben er helemaal voor. Maar je weet ook dat het in alle realiteit niet gebeurt. Dat zijn al die mensen die nu niet zitten te luisteren. Dat zijn de mensen die niet onze boeken kopen en niet onze rubrieken lezen.
Want? Nou, die hebben geen tijd, bedoel je?
Die hebben geen tijd. Of zijn gewoon niet zo lezerig ingesteld. Die kijken naar de televisie op zijn best. Of kopen een dik soort magazine voor €65... van een paar hippe meiden dat volstaat met spelfouten.
Heb je eigenlijk wel vertrouwen in de boodschap die je brengt, dat dan ook werkelijk aankomt? Je schrijft voor de Volkskrant. Het heeft natuurlijk
Jawel, want er is natuurlijk ook tussen die twee groepen, als je het zo mag zeggen, de luisteraars vanavond en de lezers van mijn boek en de grote massa. Dat is een enorm overlapgebied, een grijs gebied van mensen die je wel kunt bereiken en die je wel kunt leren dat er niet meer waarheden zijn, maar dat er betrekkelijkheid is en dat je alles moet onderzoeken. Hè? En het goede behouden ook nog.
Ja, en dat merk je ook echt.
Ja, dat merk ik ook bij mijn leerlingen bijvoorbeeld. Ja. Dat ik die moet wijzen op dat als je ergens iets gelezen hebt, dat het dan niet noodzakelijkerwijs waar is. Ja. Onderzoeken.
Ja. Je hebt je laten assisteren voor dit boek door je dochter Charlotte, die vanavond, of eigenlijk vanmiddag, haar bachelor kreeg. Want vanavond zit ze achter het glas in deze studio. We hebben haar al van harte gefeliciteerd. Ze is cum laude afgestudeerd. Heeft ze de bachelor gekregen, hè? Frans en geschiedenis. En ze is intussen bezig, en dat waren wij natuurlijk, toen gingen meteen die oren helemaal op scherp, aan de master culinaire geschiedenis in Tours en Brussel. Ik begrijp dat de opvolging ook al geregeld is.
Ja, ik hoop het. Ja.
Hoe heeft ze dat gedaan? En hoe werk je in godsnaam samen met je dochter zonder ruzie te krijgen?
Ik werk ook met mijn vrouw samen zonder ruzie te krijgen.
Echt waar?
Hoewel mijn dochter daar misschien andere ideeën over heeft. Gezien de woordwisselingen af en toe. Maar ik weet ook niet hoe dat. Zo'n symbiotisch gezinnetje van drie personen. Ja.
Echt waar? Zijn jullie zoiets?
Nou ja, Charlotte is nu alweer een paar jaar het huis uit. Dus dat, er is één pootje dan. Toch voornamelijk
er is een
weg.
Leegte die weggegeten moet worden waarschijnlijk. Of weggedronken.
Ach, nou ja, dat doen we van harte natuurlijk.
Maar zij heeft dus dingen opgezocht voor je. Ja. En met je daar ook over gediscussieerd? Is het een inhoudelijk assistent?
Ja. Ja, dat is een investering twee kanten op. Zij heeft mij geholpen. En ik hoopte dat zij er wat aan had weer voor haar studie. En dat denk ik wel.
Want het is natuurlijk heel bijzonder dat je culinaire geschiedenis gaat studeren. En dat kan dus blijkbaar ook alleen maar fatsoenlijk in het buitenland.
Ja, daar is in Nederland nog helemaal niks voor.
Nee, dat zegt ook wel iets, hè?
Ja.
Wat zegt dat eigenlijk?
Nou, dat eten voor heel veel mensen beschouwd wordt als franje in Nederland. En dat merk je. En dan niet de strakke voedingskant. Want in Wageningen gaat het goed. Ik zal maar zeggen, de B-kant, de beta-kant van het voedingsvak, gezondheid en lichaam en de medische kant, dat gaat uitstekend. Maar de culturele kant is slecht bezet. Slecht, krijgt heel weinig aandacht.
En als we dat dan doortrekken naar de culinaire journalistiek, is daar dan ook sprake van armoede? We hadden het er vorige keer over met Hillary Akers, je collega bij het Financieel Dagblad. Die was daar vrij pittig over. En ze hekelde bijvoorbeeld de wildschrijverij door bloggers en vooral blogsters. Die, ja, als een kip zonder kop, tenminste zo beweerde zij. En dik gesponsord door de industrie eigenlijk stukjes schrijven.
Ja,
Hoe kijk jij daar tegenaan als... Ja, je bent toch ik wou fossiel zeggen, maar dat kan ik helemaal niet.
Doe maar.
Dat zeg je toch helemaal niet.
Emily is Gries, dacht ik dat je ging zeggen.
Oh ja, dankjewel. Ik ben blij dat je in mijn oor zit, Jona. Maar je gaat al een poosje mee.
Ja.
En hoe kijk jij daar dan
senior,
tegenaan?
Senior noem ik mezelf van. Ik ben senior. Ja.
Maar ik heb soms een soort Gilles de Latourette, maar dan weer anders. Maar goed. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik vind het heel vervelend, maar we kunnen er niks aan doen. Hè? Dat realiseer je ook. Er zit geen rem meer op sinds dat we het internet hebben en die blogs. De rem die je vroeger redacteur heette of zo, die is eraf. En nu kan iedereen alles beweren.
Het is van invloed, hè?
Het is van invloed. Ja.
Op van alles. Op de
van
consumptie,
alles. En ik ben bang
industrie.
Dat al de juist de mensen die de grootste onzin verkopen. Het is toch een syndroom in de psychologie dat mensen die erg dom zijn, niet weten dat ze dom zijn.
Ja.
Dus ook niet
ik vind
de
het grappig dat je naar
om...
mij wijst, maar dat heeft met mijn achternaam te maken, neem ik aan.
Ik kijk jou aan om...
omdat jij bekend staat als iemand met heel veel psychologische inzicht.
Nee, maar er zijn dus heel veel mensen, er zijn heel veel mensen die ook niet de behoefte zullen voelen om een boek als dat van mij te kopen, omdat ze niks missen.
Nee.
Ze vinden dat ze het al weten.
Nee. Nou maak jij wel gebruik van de kennis van culinaire bloggers. Twee hebben zelfs zijn meelezers van jouw boek. Grootherde en Suzanne Arets. Grootherde is ook een keer bij ons in de uitzending geweest. Dan screen jij die mensen.
Ja, maar die ken ik al langer, ja.
Ja, en dan weet je, die deugt wel.
Suzanne Arets is bij mij op les geweest. En Grootherde ken ik al heel lang. Ja, Gerrit-Jan. En je kunt zeggen van wat je wil. Kijk, Gerrit-Jan blogt wel, maar...
dat is alleen maar een medium, bedoel
dat is het medium. Ja. Dat zegt op zich niks, of je blogt of niks, of niet. Nee, het gaat natuurlijk wat er dan aan de achterkant gebeurt, wat je schrijft.
Ja, maar kan je op de een of andere manier eigenlijk zien of de culinair journalist die iets brengt, of die zijn zaakjes goed voor elkaar heeft. Want
dat zie je toch heel snel?
Aan zijn tekst. Zijn tekst.
Ja. Het is heel simpel. Ik zeg tegen mijn leerlingen ook... er zijn twee oplossingen als je informatie gaat brengen. Of je zoekt het helemaal uit en het klopt. Of je schrijft het niet op.
Hmm.
Dat is een hele goede oplossing. Als je het niet weet, dan schrijf je dat niet op. En er zijn een heleboel mensen die deze simpele regels niet kunnen hanteren. En die schrijven het... toch op, terwijl het niet klopt.
Nee.
Nou, daar voldoen deze mensen niet aan.
Nee. Oké, in dit boek komt dat niet voor.
Oh, ik zal vast een paar schuivertjes hebben gemaakt. Ik ben heel benieuwd
wat
wie
er
daarop
ontdekt. Ja, precies. Ja. Wat er ontdekt gaat worden.
Ja, want ik heb me wel drie linksom en rechtsom geïnformeerd natuurlijk.
Nou, in ieder geval, iedereen kent jou. Dat blijkt omdat wij al voor de uitzending mail binnenkregen voor je. En nu ook. Pieter Hermans die schrijft... Onno Klein won als puber de wedstrijd Wie kookt voor de koningin?
Nee.
Hij zette toen spruitjes op tafel met rosbief erbij en kruimige aardappels.
Daar is mij niets van bekend.
Andere Onno Klein. Nou, bestaat er nog één?
Er bestaat er één in Duitsland, schrijf je met EI, en die is erotisch fotograaf.
Oh kijk, dat is ook een vak.
Dat heb je wel even uitgezocht. Nou ja, misschien zijn we in de war met die en die spruitjes en de koningin. Je weet het allemaal niet. Er komt een vraag binnen van Alwine Hardes. Straks komt Onno Klein bij jullie. Ik hou van die man. Leuke stukjes in de krant. En zijn reiskookboek Spanje staat bij mij in hoog aanzien. Ik heb Spaans gestudeerd, maar tijdens je studie wordt er weinig gegeten. Dus dit is handig tijdens vakanties. Maar het meest hou ik van hem omdat zijn boeken als e-book worden uitgegeven. Ik hoop zijn nieuwe boek ook. Een van de lastige dingen als je niet kunt zien, is dat je niet kunt lezen. Ja, er zijn gesproken kookboeken en ook een paar in braille, maar dan moet je afwachten wat de bibliotheek wil inlezen en ingesproken kookboek is erg vreemd. E-boeken zijn heerlijk. Ik kan eindelijk boeken kopen die ik graag wil lezen, als ze tenminste niet al te mooi gemaakt worden. En dat gebeurt jammer genoeg steeds vaker. Verzoek dus aan meneer Klein, wordt de grote Onno als e-boek uitgegeven?
Ik heb die vraag gesteld aan mijn uitgever en ik heb er nog geen antwoord op gekregen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Heel vervelend voor mevrouw, maar het is ook een beetje in de aard van het boek om dat niet te doen.
Want?
Omdat het zo'n opzoekboek is. Dus je leest het niet van kaft tot kaft. Ik hoop dat die mevrouw dat wel doet. Ik heb ook beloofd, als in een tweet of in het Facebook, dat de eerste die het boek uit heeft, dat hoeft niet, van kaft tot kaft, maar uit, die trakteer ik op een etentje, dus ja. Maar
Maar ik denk dat de hoop nu wel kan vervliegen bij deze mevrouw. Want
ja, ik weet er niks
van.
Die
heeft geen toegang.
Nee, ik heb daar nog geen antwoord op.
Nee.
En ik heb vorig jaar naar Thailand was ik zo dom om de reisgids van Lonely Planet als e-book mee te nemen. Wat een ramp.
Oh, oké. Okay.
Ik vond het een ramp, omdat je wil dingen terugvinden... en daar zijn al wel mogelijkheden voor, met markeringen en zo... maar ik vond het vreselijk.
Maar goed, slechtziend. Ja. Het gekke is, het lijkt namelijk of er ook wel een soort actie is... want er is nog een vraag over binnengekomen van Astrid Veldman. Misschien is die mevrouw ook al bij jou geweest, dat weet ik niet. Die vraagt zich ook af of er een e-book kan komen... want die kunnen met spraak en braille of op pc of smartphone... zijn die prima te lezen. Ik zelf ben vrijwel blind en echt kookenthousiast. Mijn vraag is of Onno Klein dat zou willen bevorderen.
Bevorderen wil ik het zeker.
Goed, hij vraagt
maar
ernaar.
Het is
maar...
altijd aan de uitgeverij om dit soort beslissingen te nemen.
Ja.
Want het is natuurlijk weer een investering... waarvan een uitgeverij gaat bedenken of ze die eruit gaan halen.
Een van de ontwikkelingen die wij in het culinaire landschap... heel duidelijk ervaren hier bij Mangiare... is dat het land steeds vegetarischer wordt. En dat het ook niet meer altijd expliciet vermeld wordt. Dus dat het veel gewoner wordt om vleesloos of vleesarm te eten. Zelf, en dat geldt eigenlijk voor bijna alle culinaire journalisten... ben jij tamelijk carnivoor ingesteld, volgens mij... met een hele grote liefde voor vlees en orgaanvlees in het bijzonder.
Haha, ja. Nou, niet orgaanvlees in het bijzonder. Ik hou er erg van.
Ja.
Maar je ziet het zo weinig op menukaarten, zeker in Nederland. En bij de slager is het ook al een probleem.
Dus het is een pleidooi?
Het is ook een pleidooi. Maar ik wil ook zeggen, als ik in het buitenland lever of nier op de kaart zie staan... dan neem ik dat dikwijls. Dan denk ik, ah, lekker. Maar dat wil niet zeggen dat ik het elke week thuis in de pan gooi.
Nee.
Maar ja, dat komt ook omdat ik het in de buurt moeilijk kan krijgen. Moet er moeite voor doen.
Er was onlangs een artikel in de krant dat groente... Dat nog best lastig is om groente op een manier klaar te maken... dat het lekker smaakt. Ik betwijfel dat
ik
zo'n artikel
ook.
Lees.
Maar... Het is wel zo dat groente van zichzelf weinig smaak heeft... maar dat heeft vlees ook.
Ja,
rauw vlees zonder zout
smaak hebben, toch?
Smaakt aan niks.
Ja. Maar je moet alles bereiden, toch? Er moet altijd verhitting...
Precies. En liever niet in water koken, maar er andere dingen mee doen.
Ja.
En uiteindelijk dus heb je veel meer groentesoorten dan vleessoorten, hè?
Ja. Dit is verkeersinformatie.
Er staan nog 18 files inderdaad. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel 10 kilometer. En op de A2 Utrecht-Eindhoven staat tussen Beest en Waardenburg 5 kilometer. A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 5 kilometer. En A59 Zierikzee richting Os. Eerst tussen Den Bosch-West en knooppunt Empel 5 kilometer. En verderop tussen Os en knooppunt Paalgraven 4 kilometer.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Dit is het programma Mangiare op Radio 1. U kunt nog steeds reageren. Mangiare@ntr.nl en twitteren hashtag Radio Mangiare. Gast is culinair journalist Onno Klein. Hij heeft een magistraal boek geschreven. De Grote Klein heet het. Een culinair compendium. Ja, je kan het bijna als een encyclopedie zien. Maar dat mogen we vooral niet zeggen. Dus dat heb ik dan ook niet gezegd. Maar er staat ontzettend veel over eten en drinken in. En misschien staat dit er ook wel in. Dit is een vraag van een luisteraar die eigenlijk niet per se voor jou bedoeld is, maar voor iedereen die verstand heeft van eten. Beste Mangiare, kennen jullie ergens een blog met impact, zodat ik een anti-truffel mayonaise campagne kan starten? Meer en meer restaurants vinden ze dat ze dat ergens op of bij moeten spuiten. Het spul lijkt in de verste verte niet op truffel en de geur is zo indringend dat als mijn vrouw het op heeft en weet... het op en een weet wat ik op mijn boterham krijg. Ze bestelt het, ik niet. Het mijn eetlust verpest. Dus hij heeft ook gewoon meteen een huwelijkscrisis ook nog. Ben ik de enige die dit vies vindt? Vriendelijke groet Jan van der Linden in Schiedam. Truffel mayonaise. Onno Klein.
We zijn verpest door die verdraaide truffelolie. Hè? Die één van de complexe geuren van truffel eruit gelicht heeft. Het is synthetisch. Alle truffelolie is synthetisch. En dan maak je daar mayo van. En het is dan heel verleidelijk voor koks om daar maar te veel van te gebruiken. En dan dampt het van zo'n broodje af en het ruikt naar gas.
En dan staat er op de kaart met truffelmayonaise. En dat vinden ze heel interessant.
Ja.
Dus daarom staat het erop.
Ja,
en het is nooit met zwarte of witte truffel.
Oh, nooit.
Nooit.
Nee.
Nooit.
Nooit, want dat is veel
nooit
te duur.
Spraken zij beide overtuigend in koor.
Nee.
Maar heeft het zin om een truffel te kopen en thuis mayonaise te slaan en daar dan truffel doorheen te raspen, vroeg zij?
Zonde van de truffel.
Ja, ja. Ik was al bang dat je daar naartoe ging.
Gewoon een eitje ja, zacht koken of een eitje
een beetje truffel erop.
Een beetje truffel erop. Ja.
Maar is er iemand hier aan tafel die misschien deze anti-truffel-mayonaise-campagne in goede
andere
banen...
vrouw zoeken, dat is één.
Ja.
He, die geniet van die truffel-mayonaise.
Dat lijkt me echt een van de betere adviezen. Voor
maar dit soort dingen, oh, dat gaat vanzelf. Dat komt en dat gaat. We hebben toch ook die verdraaide aceto balsamico stroop, ja, waar iedereen streepjes mee trekt.
Ja, strepen. Wie kent ze niet? We gaan eventjes naar iets anders, waar nooit truffel bij zit. En goddank, de deuner. Onze eigen Chris Baeyema, die ging op pad naar Berlijn. Meestal eet hij thuis geen of nauwelijks vlees, maar buiten de deur komt zijn vleesverlangen sterk naar boven. Zoals in Berlijn dus, waar hij op zoek ging naar de beste deuner kebab.
Ik heb eigenlijk trek in...
Een lekkere speldkoek, lekkere oergroente, topinambour, puree, lekker...
In
lekker
een broodje kebab.
Kebab, oh ja, ja dat kan ook.
Maar dan...
Oh, is dit er weer een uit de serie Maar dan de echte. Oh ja, die serie.
De afgelopen 7 jaar reisde Chris rond over de hele wereld op zoek naar de echte lumpia, de echte stroedel, de echte hamburger, de echte kipsaté. En nu gaat hij op zoek naar de roots van het broodje kebab.
De echte kebab. En waar ga je die halen?
Berlijn.
Natuurlijk Berlijn. Ga jij lekker naar Berlijn, Chris? Zet ik koffie.
Ja, ik ga mij naar huizen. Dames en heren, we komen zo aan in Bad Bestein. De trein heeft hier een oponthoud van ongeveer 10 minuten.
Ja, en waarom ga ik naar Berlijn? Omdat daar het broodje kebab is uitgevonden, begin jaren 70, door ene meneer die heet Kadir Moerman. Ja, en die had het lumineuze idee om gegrild vlees met ui en sla op een broodje te doen. Ja, en toen is eigenlijk de hoos begonnen. Want inmiddels zijn er in Duitsland alleen al 16.000 deuner kebabzaken. En daar gaat 3,5 miljard euro in om. En tijdens mijn treinreis heb ik even research gedaan. En de meest populaire kebabzaak ter wereld, met de langste wachtrij, is ook in Berlijn. Dus daar ga ik naartoe. En die heet Mustafa's Gemüse Kebab.
Bij de uitgang van metrohalte Meringdam staat inderdaad een heel klein stalletje. Mustafa's Gemüse Kebab. En er staan 3 jongens in. Zie ik in de verte. Want inderdaad, er is een lange rij. Ik denk dat er zo'n 40, 45 mensen voor me staan. Waaronder een familie voor mij die steeds verder aangroeit. Die stonden eerst met 3 mensen en dat zijn er inmiddels 9. Dus de rij voor mij groeit ook nog. Maar gewoon wachten. Het bereiden van een broodje kebab, kan ik vanuit de verte zien, gaat niet heel erg snel. Dus we kruipen naar voren. Ik sta er nu bijna een half uur. Ik sta nu bijna 3 kwartier, maar wel dichter bij het huisje. De buren.
Hey, en wat mag die daarmee?
Die nemen alles mee.
Hier eten kan je niet.
Ja, want je kan hier helemaal niet eten. Ja, je kan hier alleen maar vernikkelen, want het is wel heel erg koud. En het is maar wachten en wachten. En wachten. En wachten. Ben je er nog, Chris?
Nou, daar ben ik. Serieus. Na 1 uur en 20 minuten wachten. Ik möchte gerne een broodje met alles drauf. Ja? Het is Holländisches Radio.
Wat?
Van die Nederlanden.
Oh. Ja.
En het was ook weer heel slecht Duits. Na 1 uur en 20 minuten. Maar er gaat van alles op een broodje. Vlees, gegrilde groenten. Is allemaal verse koriander, verse ui, verse gesneden groenten. Allerlei soorten sla, worteltjes, kool, serieus. Hier tomaten, komkommer. Ook nog een soort feta, twee sauzen. En tot slot ook nog citroensap. Dank je. En dat voor €3,20.
Wat moet dan doen? Dank je.
Met Paulien.
Hallo, met mij.
Oh, en is het inderdaad... Wat?
Zo'n broodje.
En is het lekker?
Heel erg lekker.
En is het authentiek?
What?
En is het gezond?
Heel gezond ook nog, want er zit heel veel sla in. En groenten, nee, echt serieus.
En is het een aanrader?
Nee, absolute aanrader.
Oké, okay, nou Chris, eet jij rustig je broodje op. Dan kom je naar huis, zet ik alvast koffie.
Dat is goed. Oké, okay. Tot later.
Doei. En heb je nog Duitsers gezien?
Chris Baeyma in Berlijn. We gaan het hebben over paddenstoelen. Ondertussen krijgen wij 3 soorten paddenstoelen uitgeserveerd door Jona Freud. Mijn steun en toeverlaat, kookboekenfanaat. Ik heb de hele dag, nou, ik heb amper iets gegeten. En ik verheug me ernstig op dit eten. Paddenstoelen zijn heerlijk. Dat moet voor jou ook de afweging zijn geweest, Jona.
Ik ben dol op paddenstoelen.
Mooi.
En je kan ongelooflijk veel gerechten maken waar paddenstoelen in voorkomen.
Oh, ik ga even in de
dan hoef je al helemaal geen vlees te eten.
De grote Onno Klein kijken naar het onderwerp paddenstoelen.
Ga jij dat eens ondertussen even doen? Dan zal ik eens even vertellen waar ik dit uit heb en waarom ik het zo gedaan heb zoals ik het vanavond gedaan heb.
Graag.
Ik heb 3 hapjes gemaakt met paddenstoelen. Om de hele simpele reden dat ik nogal kort in tijd zat vandaag en je toch dan heel lekkere dingen kan maken. Er zijn ook 2 van de 3 boeken waar ik het uitgemaakt heb, zijn net uit. En die zijn me allebei na aan het hart. Om verschillende redenen. Er komt 1 gerecht, dat is het broodje met de paddenstoelen. Het zijn geen kanterellen, maar populieren. Populierenleemhoed.
Echt waar?
Ja.
Dat ziet er als stekels van.
Ik heb er echt ontzettend over nalopen denken en doen.
Dus ze zijn wat aan de geel-beige kant, toch?
Precies.
Nee, dit is, sorry hoor, maar dit is stekelzwam. Je ziet het nog, de stekeltjes zitten er een beetje aan.
Nou, dat hebben ze me als Pio Pino verkocht en vervolgens dat het populiere leemhoed zou zijn.
Ja, maar het is stekelzwam.
Oké. Okay. Nou,
even gewoon de basisvraag, niet giftig, toch?
Nee.
We overleven deze avond.
Maar goed, dat is wel een nadeel als je Onno Klein
Het was een bijkomstig ding. Dat boek, dat recept, dat hoort eigenlijk met kantarellen. Maar ik heb wat interessantere paddenstoelen hier en daar genomen. Dat ik dat dan wel weer leuk vond. Dat komt uit het boek Koch. Dat Duitse vegetarische kookboek waar Chris vorige maand zijn reportage over deed. Dus als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze die reportage terugluisteren. Het andere recept met de kippenlevertjes, wat ik echt super lekker vind, maar dat komt omdat ik net als Onno dol ben op kippenlevers. Komt uit wat momenteel mijn nachtkastjesboek is.
Ja.
En dat is het keukendagboek van Nigel Slater, nummer 2. Nou, als ik toch ergens van geniet, is het 's avonds voordat ik ga slapen even in Nigel Slater lezen. Mocht ik 's nachts even wakker worden, kan ik best even Nigel Slater lezen. En de volgende ochtend kan ik weer in Nigel Slater lezen. Dat is toch een man die met zo'n fijne verteltrant normaal over eten praat en schrijft en denkt.
Ik heb het idee dat zijn naam wel vaker voorbij komt in dit programma.
Dat ligt waarschijnlijk aan mij dan, hè?
Ja, dat denk ik ook.
Ik ben dol op dat boek, zijn 2e keukendagboek, wat overigens hij zelf al 3 jaar geleden geschreven heeft, is nu in het Nederlands vertaald. Ik vind het een heerlijk boek. Het is echt voor iedereen die houdt van het lezen van kookboeken en over eten. Heb een recept een heel jaar lang, iedere dag. Hij schrijft wat op waar hij mee bezig is in de keuken en waarom. Heel fijn. En recepten die iedereen kan maken.
Maar ik zit nu even te zoeken naar die paddenstoel die hier dan onder zit. En ik proef vooral kippenlever en spek.
Ja.
Maar heb je daar
die paddenstoel,
horen des overvloeds?
Ja, maar die is aan het... Die verdwijnt een beetje, vind ik, door de sterke smaak van de kippenlever en de spek. Hè?
Dan moet er meer bij, ja.
Het derde recept wat ik heb gemaakt is uit een boek van wat vorige week is verschenen, Mijn Franse Keuken, van mijn grote vriend Alain Caron. Alain Caron, die...
De Franse kok.
Die een boek heeft gemaakt nu, Mijn Franse Keuken. Hij heeft natuurlijk al meer boeken gemaakt in het verleden. Daarbij liep je vaak de kans dat hij ook nog een beetje hoog van de toren ging blazen. Recepten die mensen niet zo 1, 2, 3 konden maken en doen en bedenken. Hij heeft nu een boek geschreven waar echt iedereen mee uit de voeten kan. Over zijn Franse keuken. Misschien omdat hij inmiddels opa is.
Oh, en je denkt dat hij is
milder
geworden.
Dat hij gewoon
geworden.
Een beetje rustig wordt. Ja. Dat hij een beetje... Het komt ook misschien doordat de uitgeverij...
Volgens mij wordt hij helemaal niet rustig. Maar...
Nee, een soort serie maakt. Waarin ook dat boek van Monier Taub, die we hier ook aan tafel hebben gehad. Mijn Arabische keuken. En nu is deze van Alain, Mijn Franse keuken. Het zijn hele simpele, hele lekkere Franse gerechtjes.
En dit is champignon gevuld met kruidenboter.
Hij serveert het ook eigenlijk in zo'n schaaltje waar je escargots in serveert. Ja. Wat ik ook ontzettend leuk idee vind.
Dan moet je kleine champignonnetjes hebben en dan past dat.
Precies, dan passen ze daar precies in. Dus dat is het derde gerechtje wat ik heb gemaakt. Het zijn allemaal hapjes die... eigenlijk alleen op het laatste moment misschien een beetje aandacht nodig hebben. Maar verder helemaal van tevoren klaargemaakt kunnen
Zullen
worden.
Zullen we ze even gewoon doorlopen?
Ja.
Nigel Slater, de kippenlever, kastanje, champignons en toast. Hè? Dat is het.
Ja. Zeg het eens.
Zeg het eens, Onno.
Ik proef vooral kippenlever en spek. Ja. Dat vind ik allebei ongelooflijk lekker.
Ja, ik ook.
En de paddenstoel sneeuwt een beetje onder. Maar dat is omdat de... In plaats van champignons... Er staat champignons.
Mm-hmm.
En jij hebt hoornes overvloeds genomen.
Ja.
Ja. Maar er is duidelijk meer van nodig.
Precies, maar ik denk ook sowieso dat met die hele combinatie... van spek en kippenlever... dat je al sowieso al snel wordt de champignonsmaak... of de paddenstoelensmaak verdwijnt.
Ja.
Het is gewoon heel snel.
Nou, misschien moet het gewoon...
Hij schrijft
wat
kleine paddenstoelen, dat schrijft hij voor. Dus je kan eigenlijk alles wat hem betreft erin nemen.
Ja. Misschien wat beheerster toepassen. Heel weinig spek, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja.
Nou ja, dat is een vraag om moeilijkheden.
Dat is een vraag om moeilijkheden, denk ik.
Ja, je hoofd, dat ga ik nooit. Ja. We gaan naar de roastbrut met pfifferlingen. Toast met kanterellen. Onno, wat vind je ervan?
En hij is overbakken met, wat is het, kaas?
Ja, het is een heel... Ja, ik vind het bijna too much. Er is dus inderdaad... Ja. Wat ze doen is gelukkig was ik in Duitsland. Dus ik heb zelfs het Duitse brood mee kunnen nemen... wat zij voorschrijven. Daarop leggen ze plakjes Emmentaler. Die smelten ze in de oven. Mm. Vervolgens doe je daar die gebakken paddenstoelen overheen. Mm-hmm. En vervolgens doe je daar een soort botersaus, zeiden ze. Maar ik vond dat de hoeveelheden die ze aangaven... gaven niet echt een botersaus... maar je smoort eventjes een lenteuitje en knoflook in de boter.
Ja.
En vervolgens giet je dat er overheen. Maar die boter die verdwijnt eigenlijk helemaal.
Ja.
Ik vind de paddenstoelen, deze paddenstoelen blijven wel overeind.
Ja, heerlijke paddenstoel.
Ja.
Maar ik vind het geheel wel heel vet aandoen.
Ja.
Ik heb ook het brood nauwelijks opgegeten. Nee. En dat brood is natuurlijk helemaal doordrenkt.
Doordrenkt met boter. Ik bedoel, een wentelteefje is mager
met die kaas. Er zit geen boter in, maar er zit kaas overheen.
En die botersaus.
Die zit er boven overheen gegoten. Ja.
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 Die paddenstoelen zijn lekker, vooral. Ja.
Heerlijk,
Pierre de Mouton. Pierre de Mouton. Het is met paddenstoelen al heel gauw dat ze populairder worden... met de Franse naam dan met de Nederlandse naam.
Ja.
Dus ze zeggen, hoorn is overvloed.
Ja.
We gaan naar de champignons van de heer Alain Caron. Ja.
Ja.
Ik heb tot nu toe nog niet eens kunnen proeven. Hè? Maar zeg jij...
Ik denk aan de verjaardag van een tante... die 3 keer op vakantie is geweest naar Frankrijk. Ja. Dan kom je ongeveer hieruit.
Ja. Paddenstoeltjes nog niet helemaal gaar, maar...
Ik vind het wel leuk, maar niet bijzonder, mag ik dat zo zeggen?
Maar dat hoeft dus ook niet.
Het is een open deur, want het zijn klassiekers, hè?
Ja.
Mijn Franse keuken.
Ja.
En de Franse keuken, ik heb een huis in Frankrijk... en daar in de omgeving wordt ongelooflijk klassiek... en behoudend en conservatief gekookt.
Nou heb ik wel iets gedaan wat niet
in deze
hoort.
In die rij past dit, zeg maar. Ja. Deze, ja.
Hij geeft in zijn recept aan dat hij een beetje venkel gebruikt... waar hij eigenlijk een scheutje pastis zou toevoegen. Mm-hmm. Maar hij denkt dat de meeste mensen dat hier in Nederland niet in huis hebben. Dus hij gebruikt een beetje venkel. En ik heb iets gedaan, maar dat is omdat ik eventjes... een soort paniekje momentje zat. Geen peterselie in huis. Krulpeterselie, wat hij er eigenlijk doorheen gehakt wilde hebben. En ik had nog wel een beetje dille en een beetje selderie. Dus dat heb ik fijn gehakt en doorheen. Dus
we mogen er eigenlijk ik helemaal niks over zeggen.
Ik vind dat het allemaal heel erg afwijkt van het origineel op deze manier.
Oh, nu krijg ik straf.
Nou, nee, maar dan gaan we het gewoon niet beoordelen.
Jawel, maar het is, ik snap wel het idee van die...
Ik vind wel een aardig idee van Anne-Lijn, dat de mensen dat niet in huis hebben. Dat hebben ze juist wel, toch? Die fles, die allemaal, je komt terug van vakantie en heb je... Oh ja, precies. Dan zet je neer.
En dan doe je nooit meer iets mee.
En doe je nooit meer iets mee, want dat smaakt niet als je hier bent.
Nee.
Het is heel grappig, ik zei het al voor de uitzending tegen jou, Onno Klein... maar ik heb het, geloof ik, het meest gebruik gemaakt in mijn leven... van jouw kookboekjes die voor kamperen zijn bedoeld. En die gebruik ik dan gewoon zonder tent. Dus oftewel, je wil gewoon simpel koken en je wil het een beetje snappen.
Dat was de
hoef je echt helemaal niet de tent voor op te zetten. Dan ga je gewoon het boekje van Onno Klein... erbij te pakken. Volgens mij is dat een enorm succes geweest, toch? Er zijn toch heel veel mensen zoals ik?
Ja. Nee, dat was dat waren goede successen, ja. Drie boekjes, Frankrijk, Italië en Spanje.
Ja, ik heb altijd Frankrijk, daar heb ik altijd uit gekookt. En dat is ongelooflijk. En daar staat waarschijnlijk ook wel zo'n gevulde champignon.
Deze niet. Nee.
Deze niet?
Deze staat
had
niet
zomaar
in.
Gekund.
Maar wel, dit wordt geserveerd als escargots, hè?
Ja.
En
ja.
Als champignon zie je dat in Frankrijk.
Dan heet dat champignon à l'escargot. Net zoals je...
À la grec, toch?
Nee, à la grec is met witte wijn en korianderzaad.
Korianderzaad zelfs?
Ja. Ongekneusd, ongemalen korianderzaad. Ja. Dat is à la grec. En als je dit noemt, je hebt moule à l'escargot. Op de manier van slakken. En dit is ook champignon à l'escargot.
Juist.
Ja, ik vind het lekker, hoor.
Ik vind eigenlijk alles met paddenstoelen lekker. Dat is ook nog eens een keer zo. Ja. Alles staat op de site. De drie recepten die Jona vandaag maakte... Dankjewel, Jona. Staan op de site. En nu wordt dat bord dus gewoon genadeloos weggehaald... voor een nieuwe aflevering van Lekker Vies. En daar moeten we ons dan op verheugen. Dat is een wedstrijd. Finale is op vrijdag 16 december. Onder andere met Yvette van Boven en Ronald Giphart in de jury. Francine heeft iets gemaakt van een luisteraar. De eerste keer in dit jaar, in dit kalenderjaar... dat er geen... kaas in voorkomt in een lekker vies gerecht. Wat is het geworden?
Het is een Oosterse soep.
Ja.
En als het gaat over lekker vies... dan hebben mensen het vaak ook over schaamte... die ze voelen als ze een recept insturen.
Ja.
En dan wil ik even citeren uit de mail die we hierbij kregen. Namelijk, lange tijd getwijfeld. Want het is altijd een zorgvuldig gekoesterd geheim... dat ik met een zeer selecte groep deel. Ooit, 30 jaar geleden, ontdekte ik de dag ervoor... een diepvries...
Ik heb het door.
Je hebt hem al door.
Ik heb hem door.
Niet zeggen.
Nee.
Wacht.
De dag ervoor een diepvrieslumpia... Ja? Met ham en kip was uit de vriezer gevallen.
Oh, ja.
Uiteraard ontdooid, dus niets meer mee te doen. Of toch wel. Sindsdien maakt zij dus deze Oosterse soep. Haar zus doet dat ook. En ze krijgen altijd complimentjes over... Goh, dat zal een hoop werk zijn. Flensjes maken, omelet bakken, groenten snijden.
Briljant.
Ja.
Je snijdt zo'n ding open, je gooit het in de pan.
Je laat hem... een half uurtje ontdooien, dan snij je hem... hoe heet dat?
Horizontaal
door. Dan snij je vervolgens kleine reepjes... snij je hem van boven naar beneden door. Je doet het in een kippensoep, een bouillon. Daar giet je het in. Je laat het 10 minuutjes koken. Zachtjes pruttelen. Je doet er nog een paar gebakken uitjes overheen. En je hebt een
Oosterse soep.
En er zit wat sambal oelek doorheen.
Is dat alles?
Dat is alles en een klein beetje ketchup manis.
Nou ja, precies, een beetje ketchup. En het smaakt echt wel als een soto.
Het is ook voor de camping een heel goed recept.
Met, en dan die uitjes die parfumeren de soep. Dat proef je heel duidelijk. Ja. De gefruite uitjes die je er op laatst opgestrooid hebt... die parfumeren de soep.
Ja, maar die kan je ook kant en klaar kopen. Ja, gewoon precies. In zo'n bakkie.
Ja, ja.
Het is ongelooflijk. Een kind kan er wassen.
En ze hebben dit dus 30 jaar bewaard, dit geheim. Maar er was onlangs een feestje in de familie... en daar heeft de zus van Josje Sampimon het publiek gemaakt. Dus toen dacht ze, nou weet je, ik ga dit insturen.
Superleuk.
Superleuk.
Ik vind dit echt bijna...
Ja, het is een hele creatieve inzending.
Precies,
ja.
Voor lekker vies.
Voor lekker vies.
Want het klinkt wel vies, een ontdooide lumpia.
Nee. Nou, ik wil toch even een paar kleine kanttekeningen maken.
Toch maar.
Ik vind het ontzettend naar...
lumpia?
Opengesneden, diepvries lumpia smaak. Nee, ik vind het veel te zout.
Ja, dat is altijd het geval.
Maar en ik vind de kruiden ook veel te pregnant.
Maar het is een soto geworden.
Ja, maar een soto die heeft gewoon natuurlijke smaak. En dit smaakt toch gewoon als een fabriek in de serie.
Die smaak komt niet van die lumpia, hè?
Nee, van die kruiden.
Want binnen in die lumpia zit eigenlijk niks, dat zit die groente.
Maar welke kruiden? Want die kruiden komen toch uit de lumpia die hierin zitten?
Ja, die komen dan uit de bouillon.
Ik denk een lumpia, zo eentje van de Chinees. En wacht even, wat voor lumpia hebben we het over?
Ja, een diepvries lumpia van een grote supermercado.
Oh, dat ken ik niet. Want als je hem bij de Chinees haalt... Die haalt die dingen nooit. Als je het bij de Chinees haalt, en dat is voor mij ook al een hele tijd geleden, dan is er aan de binnenkant eigenlijk geen smaak. Alleen maar groente. En met een ongelofelijke hoop tauge en een beetje prei, maar voornamelijk tauge. En maar er is eigenlijk bijna geen smaak in.
Nee, maar die kruiden die we nu proeven, die krijgen we mee uit de lumpia, toch? Die heb jij niet toegevoegd,
de sambal. Niets toegevoegd, behalve de sambal en de ketchup.
Oké, dus dit is geen kruiden.
Ik denk wel, als ik na een avondje stappen thuis kom... en denk, ik ben toe aan iets...
Lekker vies.
Dan gaat dit hoog scoren bij mij.
Ja. Maar ook die tosti waar 3 dubbele lagen boter op zaten.
En dan met een gebakken ei erin.
In de gebakken ei erin, 3 lagen kaas.
16 december krijg je die ook weer. Ja.
Dus ik zou zeggen, eet nu niks meer tot 16 december.
Nee,
maar ik bedoel alles na een avond uit, midden in de nacht... waar veel zout in zit smaakt.
We hebben hier dingen gehad die ik niet zou maken.
Heb jij eigenlijk zoiets, Onno Klein? Eet jij wel eens iets wat, dat je hoopt van... ik hoop dat hier geen foto's van zijn gemaakt... dat de grote Klein van de Volkskrant, de man die woont in onze huiskamer... dat hij iets zit te eten, wat...
Nee, maar dat is
zoiets als Clinton, die wordt met een stagiair
tegenwoordig
ontdekt.
Tegenwoordig verwacht de Volkskrant van ons sinds een jaar of zo, of anderhalf jaar... dat wij foto's maken van alle recepten voor de Volkskeuken. Want die fotootjes worden op de website erbij geplaatst.
Ja.
Dat is een groot probleem.
Ja.
Want A, ben ik geen foodfotograaf. Maar B, fotografeer je dingen zoals ik ze maak. Nou, ik doe wel soms mijn best, maar soms ook niet. En je kunt ook voorspellen, alles in de orde van stampot, risotto, dat soort dingen, ziet er niet uit. Dan zeggen de mensen altijd weer, en terecht natuurlijk, het ziet eruit alsof iemand anders dat al eerder heeft opgegeten. En dat is één probleem. Dan heb je vervolgens het probleem. Dat had ik de laatste keer ook veel post op. Ik had kwartels gemaakt. Nou, die had ik ik had een stel kwartels in de pan.
Je had een jasje aangedaan, of niet?
En nee, die lagen in de pan, allemaal naast elkaar. Allemaal halve kwarteltjes. Nou, dan valt de hele natie over me heen. Want een kipfilet is geen probleem. Maar die kwartels zien er wel ongelooflijk dierlijk en bloot uit.
Oh, er zitten poten aan. Weer de poten. En zo.
En het ziet eruit als weet ik veel... kleine lijkjes, dat zijn het ook.
Ja. Ja, dat is zo met doodvlees.
Ja, zo is dat.
Ja. Nou, Onno, maar ik vind het allemaal nog meevallen. Dit is nog niet iets waar je zeg maar een zak voor over je hoofd hoeft te doen.
Nee hoor, nee, ik ga me er ook niet voor schamen.
En dat moet je sowieso niet doen, want je hebt de grote klein gemaakt. Dat is een fantastisch boek.
Goed.
We zijn aan het einde van deze uitzending. Over 2 weken zijn we er weer. Radiomangiare.nl is onze website. Daar staat alles op. En zometeen na 8 uur in Bureau Buitenland... dan praat Nadia Arangzeb over de angst voor aanslagen... sinds in Brussel die aanslagen plaatsvonden. En het racisme dat voortbrengt. Zometeen na 8 uur hier op Radio 1. Nou, wat gaan we nu dooreten eigenlijk? Nou is het wel een beetje een dilemma, hè? Ik ga zelf met deze champignons verder.
Ik proef eventjes al die paddenstoelenhapjes.
Die soep, ja, komt wel lekker, maar... ben misschien nog niet... het is nog niet laat genoeg, denk ik.
Ja, je moet eerst uitgaan.
Meer zuipen.
Meer zuipen eerst. Ja. Ah.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1.
De herfst is echt begonnen.
Zou het dan toch nog een goed paddenstoelenjaar worden?
Dit is het gewoon vuurzwammetje, maar het zijn er wel veel.
Tijd om de uilenkasten schoon te maken.
En een 10-jarige fotograaf die genomineerd is als Wildlife Photographer of the Year.
Zondag van 7 tot 10.
Vroege vogels.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Selma. Een Nederlandse vrouw volgt haar liefde en probeert te overleven in een gesloten China. Gezien op tv. 4 sterren in NRC. Selma van Caroline Visser. Nu in de boekhandel.
Er zijn wel 1000 manieren om echt te genieten in de Gelderse streken. Van sfeervolle restaurants en wijn uit de regio Arnhem-Nijmegen... tot lekkere streekproducten en gerechten met fruit in Rivierenland.
Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl.
Kijk, ik heb een schildersbedrijf. Als ik nou elke maand 300 liter verf inkoop en ik hou deze maand 50 liter over, dan ga ik dat toch niet door de goot spoelen en weer de volle 300 liter inkopen voor de volgende maand? Daarom ben ik zo blij met Telfort Zakelijk. Die denken met je mee en maken het niet onnodig moeilijk. Zo kun je minuten en MB's die je niet gebruikt gewoon meenemen naar de volgende maand. Mooi toch?
Voor alle ondernemers, Telfort Zakelijk. Doe er je voordeel mee.
In Rivierenland geniet je van bijzondere streekproducten. Ervaar het tijdens een culinair weekendarrangement bij de Gouden Molen.
Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl.
Zie de mens. 100 jaar, 100 gezichten met werk van onder meer Picasso, Brancusi, Warhol en Bacon. Nu in de Fundatie Zwolle.
Wat als elke verpleegkundige een eigen personal assistant zou krijgen? Niet een van vlees en bloed, maar een robotcollega die alleen af en toe aan de oplader moet. Zo snel kan het gaan. Wilt u deze en andere ontwikkelingen voorblijven in uw sector? Praat er eens over met een relatiemanager bij ABN AMRO.
Ook Fundatie. Droomwerk van Marten Reuling en haar moeder Martine Anthony in Kasteel Het Nijenhuis. Kijk op museumdefundatie.nl.
NPO Radio 1.